Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Sportpoeder. Goeiedag, welkom terug bij weer een gloednieuwe Sportpoeder podcast met vandaag in het onderwerp slaapoptimalisatie. We zijn vandaag weer met dokter Marijn van der Laar, a.k.a. dokter slaap. En we gaan het vandaag hebben over slaapoptimalisatie. Mocht je nou afvragen wie Marijn is, ga dan eventjes de andere podcast checken, want daar hebben we het uitgebreid uitgelegd. Wil je nou slapen als een oermens, dan kan dat. Zijn boeken liggen bij de Bruna. Bruna is beter dan bij de Bol, want support je lokale boekhandel. Dus ben je nog op zoek naar een leuk cadeautje voor jezelf of voor iemand anders over diegene die altijd klaagt over slaap, moet je daar naartoe. Marijn, hoe is het ermee?
Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Body & Fit. Bestel tot wel 70% korting bij Body & Fit met onze exclusieve deals via de link in de beschrijving. Benieuwd naar de huidige deals bij Body & Fit? Ga naar sportpoeder.nl of klik de link in de beschrijving.
Ja, goed. Ja, wel lekker eigenlijk. Ja, wel een lekkere start van het jaar gehad. Dus met boek gaat goed. En ik zit er wel lekker in.
Ja. Mooi, gelukkig. Ja, we gaan het vandaag hebben over slaapoptimalisatie. We hebben het in de vorige podcast voornamelijk gehad over slaapproblematiek. Over onregelmatige diensten, over hoe de slaapcycli in elkaar steekt. Slaapoptimalisatie. Wat houdt dat voor jou in een notendop in?
Ja, slaapoptimalisatie gaat voor mij heel erg over als je al zeg maar een redelijk tot goede slaper bent. Hoe kun je slaap dan verder optimaliseren? Dus hoe kun je nog ietsjes beter maken of iets meer letten op de dingen die mogelijke negatieve effecten hebben op je slaapkwaliteit?
Ja, en als we dan kijken naar dingen die negatief effect hebben op je slaapkwaliteit, wat zijn dan eigenlijk voor jou de meest voorkomende factoren die jij ziet in de praktijk?
Ja, wat ik heel veel zie is dat mensen bijvoorbeeld in het weekend heel erg uitslapen, waardoor ze bijvoorbeeld op zondag uitslapen en dan op maandag moeite hebben om in slaap te vallen, omdat ze een te lage slaapdruk hebben, dus te weinig druk om te moeten slapen. En wat je vervolgens ziet is dat mensen dus echt wat vermoeid aan hun werkweek beginnen. Dus ik zie veel wisselingen in tijden. Ja, alcoholgebruik is natuurlijk ook een dingetje. Alcohol is natuurlijk, dat weten we allemaal, niet zo heel goed voor je slaap. Dus dat zijn ook dingen die we zien, middelen gebruiken in het algemeen. Dus er zijn allemaal dingen die een negatief effect kunnen hebben op je slaap.
Hoe verstoort alcohol de slaap eigenlijk? Ik ben er wel benieuwd naar.
Ja, wat je ziet, en dat is wel grappig, want je zou bijna kunnen zeggen dat alcohol beter is dan slaapmedicatie. dat is ook eigenlijk, als je gaat kijken naar de slaapstructuur, in ieder geval wel het geval.
pas op met dit soort dingen.
Ja, maar het is geen advies, hè. Geen advies. Om alcohol. Nou, wat er gebeurt is, dat je wat sneller in slaap valt met alcohol, maar dat je vervolgens in het begin van de nacht, krijg je wel gewoon je diepe slaap. Maar je droomslaap, je remslaap wordt wat meer uitgesteld naar de tweede helft van de nacht. Nog meer. Want die zit sowieso wat meer in de tweede helft van de nacht. En tussendoor zie je vaak in die tweede helft van de nacht dat je wat gefragmenteerder gaat slapen. Dus vaker wakker kunt worden tussendoor. Dus eigenlijk je kwaliteit in de tweede helft van de nacht, die wordt vooral wat minder.
En zou dat dan vaak ook kunnen komen bijvoorbeeld door dehydratatie? Dat is vaak het probleem wat alcohol heeft.
Ja, dat is zeker. Nou, dat draagt natuurlijk wel heel erg bij in je katergevoel. Hè? Dus dat
weet ik heb dat soms wel eens, want je zegt van dat je wat vaker wakker kan worden. Ik heb dat wel eens, dat ik dan wakker word na een avond drinken.
Ja.
Met een hele droge bek. En dan denk ik, ik moet even wat water drinken. Ja. En dan daarna weer KO in bed en slapen.
Ja, dat zou zeker een rol kunnen spelen. Wat we ook denken is dat het mogelijk een wat activerende rol heeft. Hè? Want alcohol, daar weten we van dat het je wat relaxter kan maken. Maar in principe is het ook een stimulantium. Dus het kan er ook voor zorgen dat je juist wat actiever wordt, hè, verhoogde hartslag, et cetera. En wat je dus ziet is dat waarschijnlijk meer een rol speelt in de beïnvloeding van je slaapstructuur dan mogelijk de dehydratatie.
Oké. Ja. Oké, nou in ieder geval los van alcohol en onregelmatig ritme. Wat zijn nog andere verstoringen voor slaap die jij vaak voorbij ziet komen? Misschien om dan eventjes de rabbit hole van TikTok in te duiken. Ja. Straling. Is dat iets wat nog wat uit bepaalde onderzoeken naar voren is gekomen dat negatieve invloed heeft op slaap?
Er is weinig effect gevonden van straling op slaap. Dus er is eigenlijk wifi, straling, et cetera. Er zijn geen echte duidelijke harde onderzoeken waaruit blijkt dat je slaap heel erg beïnvloedt. Dus je hoeft geen aluminium doosjes om je telefoon heen te doen of om jezelf heen te doen. Dus dat, dat is over het algemeen.
Ja, nee, maar ja. Ik zag laatst ook een TikTok voorbij komen over dat je de in je meterkast dan de stoppen uit moet zetten van je slaapkamer. Ja. Want elektronische straling kan ook effect hebben op je slaap, et cetera.
Ik vind dat extreem gedoe, waar we weinig bewijs voor hebben tot nu toe. Hè? Misschien over 10 jaar.
Ja, misschien dat zij ergens een keertje een vaag onderzoek uit China hebben gevonden waarin het abstract precies staat wat ze willen weten.
Ja, misschien dat ik over 10 jaar hier in de podcast zit en zeg, nou, wat ik toen zei. Ja. Maar op dit moment hebben we dat te weinig wetenschap.
Als we daar een rectificatie voor kunnen maken, dan zullen we dat ook zeker weten doen. Oké, nou, straling. Telefoon is natuurlijk wel een dingetje. Komt af en toe ook straling vanaf. Dat heeft denk ik meer de invloed op het inslaapvallen zelf.
Ja, wisselend inderdaad. Daar zijn mensen zijn daar gevoelig voor. Ja, precies. Dan is een ander verhaal. Nee, wat we zien bij een telefoongebruik, is dat er zeker mensen zijn die daar heel gevoelig voor zijn. Dat er ook mensen zijn die daadwerkelijk langer met hun telefoon bezig zijn, waardoor ze wat later in slaap vallen, zichzelf mogelijk een beetje depriveren van slaap. Maar we zien ook mensen die gebruiken hun telefoon juist en vallen daar gemakkelijker bij in slaap. Dus ik zeg daarbij altijd, kijk ook heel erg wat het met jezelf doet. Ga jij een Netflix-aflevering op je telefoon kijken en heb je de neiging om over 2 minuten te beginnen de volgende aflevering en je gaat weer doorduwen? Dan, dat is niet zo handig, want dan ga je natuurlijk je slaaptijd uitstellen. Dus sommige mensen hebben ook gaan 's avonds laat heel veel eten, vet eten, ongezond eten. Ja, dat is ook niet zo heel goed voor je slaap. Want als je binnen 1 tot 2 uur voordat je gaat slapen gaat eten, vooral vet eten, heel koolhydraatrijk eten, dan zie je dat dat ook een negatief effect kan hebben op je slaapstructuur.
Ja, suikers vooral ook, toch? Ook, of gewoon überhaupt suiker, koolhydraten?
Ook vetten. Weet je wat er gebeurt? Ja, als je dus naar bed gaat, vaak is dat dus 's avonds laat, je gaat die nacht in. Maar 's nachts ligt je darmstelsel, je maag-darmstelsel ligt eigenlijk redelijk stil. Dus wat er gaat gebeuren is die zak chips, die gaat letterlijk op je maag douwen. Ja, daar word je natuurlijk niet heel erg veel lekkerder van wakker, zeg maar.
Ja, dus geen zak chips eten voor het slapen.
Nee, helaas.
Oké, ik wil het vandaag vooral gaan hebben over slaapoptimalisatie. Mm-hmm. Ook een stukje supplementen, want dat is natuurlijk ook iets wat tegenwoordig heel vaak voorbij ziet komen. Waar bepaalde supplementen zogenaamde gezondheidsvoordelen hebben, terwijl dat ze eigenlijk gewoon een beetje misschien iets met slaap doen. Maar daar ben ik ook benieuwd naar of dat daadwerkelijk daarin bijdraagt. Hoe zou jij zelf voor de gemiddelde Nederlander slaap optimaliseren? Als in welke stappen ze daarin zouden moeten volgen?
Ja, ik denk de eerste is vooral kijken naar je gedrag rondom de slaap. Hè. Dus waar we het net al over hadden. Hè. Dus 's avonds laat nog heel veel gaan eten. Heel druk bezig zijn met je werk. Of nog heel veel activiteiten hebben in de avond. Sommige mensen gaan ook nog intensief sporten net voordat ze naar bed gaan. Ja, dat is ook niet zo handig.
Want wat is de max daarin wat jij zou aangeven?
1,5 tot 2 uur. Oh, okay. Als je korter dan dat voor je bedtijd gaat sporten, dan kan het een negatieve
effect. Ja, anders zou ik ook niet in slaap kunnen vallen.
Nee, precies.
Ik had het laatst nog gedaan. Toen was ik om 12 uur klaar met sporten. Toen ging ik om 1 uur pitten. Dus dat was net aan.
Net een beetje, krap. Maar beetje krapjes. Ja.
Dat was zo'n zware leg day dat ik gelijk lag. KO lag. Dus ja.
Maar ook bijvoorbeeld licht. Hè? Dus we hebben het vooral over omgevingslicht dan. Hè? Dus niet zozeer het licht van de schermen, maar vooral omgevingslicht, als je 's avonds te laat nog in te veel licht bent, dan kan dat ook een negatief effect hebben op je slaap. Dus dat zijn ook wel dingen waar je op kan letten als je het hebt over optimalisatie. Maar vooral ook, en dat is misschien nog wel een van de belangrijkste, dat is dat je vooral moet kijken ook naar hoeveel stress en druk heb ik overdag. Want jouw slaap is vaak een spiegel van wat er overdag gebeurt. Dus als je overdag super druk bent, je gaat heel veel dingen doen, je neemt te weinig pauze, dan gaat jouw lichaam meer aan in de nacht. Dus je gaat meer controleren of alles nog oké is. Dus ik denk dat ontspanning overdag een hele belangrijke is.
Ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar jouw visie over mijn slaaptips, om maar zo te zeggen. En dit is dan een beetje een samenvatting van de gesprekken die wij de afgelopen 2 jaar hebben gehad met onder andere experts die vooral kijken vanuit perspectief hoe je het kan optimaliseren voor training.
Ja.
Slapen in een donkere ruimte.
Slapen in een donkere ruimte is goed. Alles wat boven de 1 lux komt, en 1 lux is heel weinig, hè, dat is 1 kaars per meter afstand, kan als 's nachts slaapverstorend voor je werken. Ja, dus in de nacht als je aan het slapen bent.
Dus niet met kaarsen aan in slaap vallen?
Nee, sowieso niet.
Ja, sowieso voor de brandveiligheid is dat ook niet heel handig. Ja. Oké, slapen in een koele kamer?
Optimale temperatuur tussen de 16 en de 18 graden. Ga je heel veel kouder, dan zie je vaak dat je een negatief effect kan hebben ook op je slaapstructuur, maar ook als je heel veel warmer gaat. Wat je ziet is ook dat als een lichaam te warm wordt, als het lichaamstemperatuur te weinig kan dalen, dan kan het effect hebben op problemen krijgen met inslapen.
Inslapen?
In slaap vallen.
Oh, in slaap vallen. Ja, oh,
in
slapen. Ik dacht,
niet
wat?
Inslapen, maar
inslapen. Ja. Nou ja, bij inslapen denk ik altijd aan een huisdier waar je laatst
ja,
dus ik dacht, wat bedoel je daarmee?
Vakterm.
Eens even kijken. Niet te veel water drinken voordat je gaat slapen. Zodat je niet vaker naar eruit hoeft om naar het toilet te gaan.
Denk wel een goeie. Kijk, als je blaas op een gegeven moment vult, dan krijg je op een gegeven moment aandrang om naar het toilet te gaan. Maar ik denk wel... Weet je, ook al moet je tussendoor een paar keer naar het toilet, het hoeft niet per se heel slecht te zijn. Maar ja, weet je, als je dan van jezelf weet dat je vervolgens even wakker ligt, dat je daar last van hebt, zou ik zeker 's avonds niet al te veel meer drinken.
Ja, ja, je zei het net ook al, niet te veel eten voordat je gaat slapen.
Ja.
Wat er bij ons vooral rondgaat is suikers, omdat dat natuurlijk met een beetje met je bloedsuiker speelt, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Maar jij zou over het algemeen zeggen, niet een te grote maaltijd voor het slapen.
Nee, niet te moeilijk verteerbaar, niet te vetrijk ook, niet te koolhydraatrijk. Liefst als je honger, weet je, met honger naar bed gaan is ook niet fijn. Dus als je toch even wat wil eten, doe dan iets wat licht verteerbaars is.
Je zegt vetten en koolhydraten, dus eiwitten zou wel kunnen.
Eiwitten zou wel kunnen,
dus dan kan het kwarkje, kan.
Ja,
dan,
want lichte daar maaltijd, kwark met een beetje fruit. Er zit natuurlijk ook koolhydraten in, maar ook vezels. Dus op zich dat soort dingen kunnen
Casino eiwitten, verteren langzamer. Ja. Dus oké, nou, kwarkje is goedgekeurd, jongens. Fijn. Of een eiwitshake, kan ook prima. Mm-hmm. Oké, even kijken, welke mis ik dan nog? Ja, telefoon niet, blauw licht eigenlijk. Maar dat hebben we in de vorige podcast heel erg behandeld. Maar telefoon niet te lang voor het slapen.
Ja, ik zou vooral kijken hoe dat je erop reageert. Dus op het moment dat jij de neiging hebt om je telefoon langer te gebruiken. Op het moment dat je merkt dat je er wat actiever van wordt, dat je er gestrest van wordt. Dan je telefoon niet gebruiken. Bij sommige mensen kan het zelfs ook helpen om wat gemakkelijker in slaap te vallen. Als je heel druk bent in je hoofd, je gaat iets eenvoudigs doen, een spelletje, of je gaat even gewoon chillen, dan kan het ook op je telefoon kan wel helpen om juist soms beter in slaap te vallen.
Ja.
Kijk vooral naar jezelf
en
hoe je erop reageert.
Oké, en dan de laatste eigenlijk, en dat is denk ik de meeste shotgun approach, 8 tot 9 uur slapen per nacht.
Ja. Nou, als ik je vertel dat maar 15-25% van de mensen 8 uur slaapt, en dat de slaapbehoefte waarschijnlijk, als we gaan kijken naar de populatie, omdat die niet echt afgenomen is de afgelopen jaren, de totale slaapduur, zien we dat die waarschijnlijk ook tussen die 6 en die 8 uur ligt. Denk ik dat 8 uur wel erg hoog gegrepen is voor heel veel mensen. Als jij wil weten hoeveel slaap je nodig hebt, kijk dan, dat hadden we in de vorige podcast ook besproken. Kijk in de tweede week van je vakantie even hoe laat je 's avonds uit jezelf slaperig wordt, hoe laat je uit jezelf wakker wordt. In de tweede week, want de eerste week ben je vaak nog een beetje aan het aanpassen in je werkritme, dan weet je ook hoeveel je nodig hebt. En dat is voor heel veel mensen rond de 7 uur en niet zozeer rond de 8.
Oké. Dus dat neigt vaker richting de 7 te gaan?
Ja, tussen de 6 en de 8 is eigenlijk heel gemiddeld.
Ja, oké. Ja. En zie je dat veel voorbij komen dat mensen onder de 6 uur slapen?
Niet heel veel. En als je onder de 6 uur slaapt, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Maar daarbij zeg ik ook altijd, weet wat je slaapbehoefte is. Kijk, ik zie heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb maar 5 uur nodig. Gaan ze vakantie vieren en dan zie je dat ze in 1 keer 7 uur slapen, ook in die tweede week. Ja, dan zijn ze zichzelf eigenlijk dus continu aan depriveren, te weinig aan het slapen. En dat is natuurlijk jammer.
Zou je een tekort aan slaap een beetje kunnen vergelijken als een batterij die je hebt, die 100%, en dat er eigenlijk elke nacht 2% vanaf gaat en dan 1% bij je opgaat omdat je dan nog wel slaapt? Zomaar zo'n vergelijking heb ik altijd een beetje in mijn hoofd.
Ja, nou, ik denk dat je wel gelijk hebt in de zin van als je heel lang jezelf depriveert van slaap, dan kost het ook weer heel veel tijd om dat weer een beetje op te laden. Dus en vaak heb je het ook helemaal niet in de gaten. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld een slaapbehoefte van 7 uur hebt en je gaat gewoon een week lang 6 uur maximaal op bed liggen, je slaapt 5,5 of zo, of max 6, dan zie je vaak dat mensen denken overdag nog redelijk goed te kunnen functioneren. Ga je ze naar neuropsychologische onderzoeken, dus testjes doen, dan zie je vaak dat ze toch problemen hebben in de aandacht. Maar bijvoorbeeld ook in het auto rijden. Hè? Sommige mensen zeggen, ik sla een nacht over, kan gewoon zo hup achter het stuur. Nou, je ziet toch vaak dat mensen meer fouten maken dan wat ze zelf denken, omdat hun oordelingsvermogen ook vermindert als je minder slaapt.
Ja, oké. Het volgende stukje waar ik het over wilde hebben, dat zijn supplementen.
Yes, zijn favoriete onderwerp.
Ja, nee, er zijn natuurlijk best wel wat supplementen voor slaap.
Ja.
Ik denk de eerste om goed eventjes mee te beginnen, daar hebben we het in de vorige podcast ook al wat uitgebreider over gehad. Melatonine.
Ja.
Melatonine is een product dat je kan halen in, gewoon bij de kruidvat of bij de drogist.
Mm-hmm.
Ik weet dat jij natuurlijk 1,5 jaar geleden in de podcast hebt gezegd dat je er niet zo super fan van bent. Omdat de huisartsen willen eigenlijk het liefst niet dat je er te veel afhankelijk van bent.
Mm-hmm.
En omdat mensen het vaak verkeerd gaan gebruiken.
Mm-hmm.
Ben je fan van melatonine?
Nou, ik ben in die zin fan van melatonine op het moment dat je de juiste indicatie hebt voor melatonine. In de zin van, als jij een verschoven ritme hebt of je hebt een jetlag, je gaat naar het oosten, je hebt een jetlag, dan kan melatonine je helpen om gemakkelijker in het ritme daar te komen. Dus het zijn verschoven ritmes, echt in de biologische klok problemen als het ware. Je hebt ook mensen, vooral adolescenten hebben dat, omdat ze sowieso een verschuiving hebben tijdens de adolescentie van de biologische klok naar achter. Die vallen vaak heel laat in slaap, die worden vaak heel laat uit zichzelf wakker, moeten 's ochtends wel op tijd op school zijn. Dan kan melatonine wel ondersteunen om eerder in slaap te vallen. Dus om eigenlijk je biologische klok als het ware een beetje voor de gek te houden en een beetje naar voren te trekken. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste indicaties. Verder zie je vaak bij ADHD en autisme zie je vaak dat er melatonine voorgeschreven wordt. Maar dat heeft er ook mee te maken dat bij die groepen specifiek ook vaak sprake is van een verschoven ritme naar achter. Dus dat is ook waarom melatonine vaak in die groepen best goed werkt om dat ritme een beetje te stabiliseren. Maar je hoort het al, specifieke groepen, je moet weten wanneer je het gebruikt. Dat is ook een belangrijke. Dus op welk moment je het gebruikt, hoeveel je gebruikt. Dus ik zeg altijd, ga er zelf niet mee lopen rommelen. Het is een hormoon. Je gaat ook niet zomaar testosteron gebruiken. Daar haal je ook niet zomaar bij een drogist.
Kom het maar. Nee.
Nee, dus met andere woorden, overleg gewoon even met een arts voordat je het gaat gebruiken.
Ja.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Hier kan je terecht om jouw bloedwaardes te laten checken, al wil je weten of je gezond bent of al heb je al langer last van bepaalde klachten. En het voordeel van jouwgezondheidstest.nl is dat het echt geïnterpreteerd wordt door artsen. Dus je krijgt niet alleen je bloedwaardes zoals je bij de meeste bedrijven krijgt, maar hier wordt het ook echt uitgelegd door een arts en hoe het voor jou van toepassing is. Dus wil jij nou dit advies op een hoog medisch niveau en wil je gewoon weten hoe het met je gezondheid zit of eventuele klachten, check dan jouwgezondheidstest.nl en luister lekker verder naar deze aflevering.
Hey, want met melatonine is het wel zo, want dat is vaak wat er een beetje rondgaat in de wandelgangen, dat als je melatonine suppleert, dat je het dan niet meer zelf aan gaat maken. Ja, dat is incorrect, toch? Want uiteindelijk gaat het lichaam zich daar wel naar herstellen. Mits je natuurlijk wel weer fatsoenlijk gaat slapen, goed ritme hebt, et cetera.
Het lichaam gaat zich wel weer herstellen. Maar stel dat jij van nature meer een avondmens bent die dus melatonine neemt om eerder in slaap te vallen, dan zul je wel merken dat op een gegeven moment je biologische klok, die kun je een beetje voor de gek houden. Maar uiteindelijk gaat die wel weer terug naar zijn oude positie. Dus als jij met melatonine stopt en je doet verder niks anders met licht in de ochtend, dan kan het zijn dat je wel weer heel snel terugvalt naar je oude ritme.
Ja. Ja. Oké, duidelijk. Naast melatonine, ashwagandha is ook al eentje dat eigenlijk een beetje als het begin werd neergezet als een testosteron booster. Mm. En het ashwagandha is natuurlijk een kruid wat je cortisol verlaagt, het stresshormoon. Maar de reden waarom het vaak als testosteron booster werd neergezet is juist het verlaagt cortisol, waardoor je rustiger wordt, beter slapen.
Ja.
Dus testosteron wordt heel erg beïnvloed door slaap.
Ja.
Ik heb dat zelf ook ervaren daarin.
Mm-hmm.
Ben je fan van ashwagandha? Of in ieder geval denk je dat dat voor bepaalde mensen goed zou kunnen werken? Het is natuurlijk best wel een redelijk nieuw supplement de afgelopen jaren.
Ja, en het lastige is natuurlijk ook dat een wetenschappelijk onderzoek wat het onderbouwt, die is ook heel beperkt bij ashwagandha. Dus daar zie je ook bij dat er eigenlijk weinig bewijs is dat ashwagandha heel veel doet op de slaap. Ik hoor wel verhalen van mensen die zeggen, ik word er ontspannender van. Een ontspanning is natuurlijk wel een voorwaarde om beter te slapen. Maar het echte bewijs dat het echt leidt tot een betere slaapkwaliteit of sneller inslapen of langer slapen, dat hebben we eigenlijk niet heel duidelijk.
Oké. Denk je wel dat als je kijkt naar wat het bijvoorbeeld doet voor je cortisol, dat dat wel zou kunnen bijdragen aan een verbeterde slaap?
Ja, vind ik een lastige, want ik denk dat alles wat je ontspant kan bijdragen. Ik denk dat er nog meer onderzoek plaats moet vinden om daar echt een duidelijke uitspraak over te kunnen doen.
Ja,
ja.
Oké. Verder 5-HTP, is ook eentje die ik regelmatig voorbij hoor komen bij bodybuilders.
Ja.
Zou je misschien een beetje kunnen, of weet je er meer over?
Ja, 5-HTP link met serotonine en link met melatonine. Dat is een beetje de wat we over het algemeen horen. Maar ook de effecten van 5-HTP op beter slapen, hè, omdat het misschien je melatoninehuishouding zou kunnen beïnvloeden. Daar zijn ook weer weinig, het wordt een beetje saai, maar er is weinig wetenschappelijk bewijs voor.
Hey, dat zegt ook genoeg, toch? Dus dan is het gewoon puur, of je moet het zelf uittesten of je doet het niet.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben anekdotisch bewijs. Die claimen dat ze er beter van
Ik zeg altijd, als jij iets gebruikt en jij hebt er verder geen negatieve effecten van, er zijn geen negatieve bijeffecten van bekend en het werkt voor jou, ben ik de laatste die zegt dat je ermee moet stoppen. Ja, weet je, ook al is het een placebo effect, er zijn natuurlijk verschillende oorzaken waarom iets kan werken. Hè? Het kan zijn dat het placebo is. Misschien werkt het bij jou wel, want dat is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek, wordt in grote groepen gedaan. Dus we praten over gemiddeldes, over heel veel mensen bij wie het wel of niet werkt. Maar misschien heb je ook aan de buitenkant specifieke groepen waarbij het anders werkt. Dus ik zeg altijd, als het voor jou werkt en je hebt er geen negatieve effecten van, er zijn geen negatieve bijwerkingen bekend.
En je portemonnee loopt er niet te snel leeg
van.
Ja,
dat is natuurlijk ook dan weer een afweging. Ja, zeker, ja.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ik had het namelijk bijvoorbeeld met ashwagandha, dat ik het in de ochtend nam, dat ik er heel erg emotieloos van werd. Want je werd natuurlijk een soort rustiger van.
Alleen, en wilde
je
dat ook of niet?
Nou, op zich, aan het begin merk je niet zo heel erg van. Ja. Maar na 2 maanden dacht je van, begin nou een soort depressie te ontwikkelen. Ja, maar, maar dat verschilt ook weer een beetje hoe emotioneel gesteld je bent als persoon. Dus dat, maar toen ik het voor het slapen ging nemen, toen had ik wel een redelijk goede nachtrust ervan. Okay. Alleen voor mij wordt bij ashwagandha ook gezegd dat je maximaal een maand of 2 maanden het moet suppleren.
Dan moet je
stoppen
of zo.
Ja, omdat je anders... of in ieder geval misschien er te emotieloos van kan worden. Maar voor mij werkte het toen wel redelijk oké voor een stressvolle periode. En toen was mijn missie om mijn slaap te verbeteren, omdat mijn testosteron toen zo laag was. Dus dat is daarna wel beter gegaan. Ja. Ik weet nog niet precies, omdat ik zoveel variabelen heb aangepast wat nou het juiste was. Maar het ging in ieder geval weer de goede kant.
Met die gieten in de avond ook een beetje niet meer gaan doen, zeg maar.
Ik had ook nog als... Even kijken, we hebben nu 3 gehad. Als 4e supplement had ik magnesium bisglycinaat.
Ja.
Dat is ook iets wat je vaak voorbij hoort en ziet komen.
Ja.
Zijn daar concrete aanwijzingen voor?
Voor dat middel zien we ook weer hetzelfde gebeuren. Dat is hetzelfde als bij de L-theanine. Dat is er ook eentje die vaak wordt genoemd in één adem met die magnesium bisglycinaat. Dat is dat je over het algemeen daar ook weer te weinig effecten hebt op de slaap. Als er al effecten zijn, zijn ze zo klein dat ze eigenlijk niet klinisch relevant zijn, zoals we dat noemen. Dus dat betekent dat misschien heb je 1% meer slaapefficiëntie. Dus de tijd die je slaapt van de tijd die je in bed ligt. Maar het gaat niet heel veel doen.
Ja. Ja. Oké. Okay. Je had zelf nog een andere die je eventueel...
Tryptofaan.
Tryptofaan.
Tryptofaan, dat is eigenlijk een beetje de enige die als winnaar uit de bus komt.
Oh, kijk eens aan. Nou ben ik benieuwd.
Ja, nou ja, en als winnaar moet ik dan ook wel zeggen... onderzoek van waarbij ze dus hebben gekeken van wat is het effect van tryptofaan op slaap. Dan zie je dat tryptofaan boven 1 gram een positief effect zou hebben op je slaapstructuur. En ook op hoe je slaapt. Maar wat we dus zien is 1 gram is alweer boven de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het voedingscentrum. Want dat is 0,6. Dus we zien dat eigenlijk je te veel zou moeten gaan nemen om een effect te hebben op de slaap, wat ook weer eigenlijk vrij klein is. Maar dat is wel de enige, als ik ga kijken naar de onderzoeken die ik ook beschrijf in mijn boek, waarvan ik zeg, daar vinden we wel wat effecten.
Oké, en wat zijn dan eventueel, want daar ben ik dan vooral benieuwd naar, voor de risico's die er zeg maar zijn als je te veel tryptofaan, of in ieder geval meer dan 1 gram tryptofaan neemt op een dag.
Ja, dat is wel interessant. Ja, de meestal wordt er gezegd, hè, als je bijvoorbeeld te veel van een stof neemt, dat er dus een bijwerking kunnen zijn. Bij heel veel stoffen, bijvoorbeeld ook bij melatonine, hè, dat is ook zo'n voorbeeld. Als je daar heel veel van neemt, kun je daar misselijk van worden, krijg je allerlei lichamelijke klachten eigenlijk. En dat zie je vaak bij heel veel middeltjes waarvan gezegd wordt van, daar moet je niet meer van gebruiken dan dat. Dus in die hoek moet je een beetje denken.
Want in hoeverre wat doet tryptofaan precies binnen het lichaam, waardoor je eigenlijk beter gaat slapen?
Ja, tryptofaan is ook weer een beetje een voorproduct van melatonine.
Oh, oké.
En wat je dus ziet is dat in het verleden ook vaak werd gezegd, je moet veel bananen eten, je moet veel kiwis eten, er zit ook heel veel tryptofaan in. Maar het punt is natuurlijk een beetje met de bloed-hersenbarrière.
Ja.
Dus je moet zoveel bananen eten om echt voldoende tryptofaan binnen te krijgen. Als je het hebt over die 1 gram. Volgens mij zit je rond de 7 kilo bananen. Dat wordt ook niet aanbevolen, wat net voor de
bed. Goed voor de lean bulk. Alleen niet goed voor de darmen, denk ik. Als je 7 kilo aan bananen gaat eten, dan wordt het lastig, lastige ontlasting. Oké, zijn er nog andere honorable mentions binnen supplementen waarvan ik ze misschien heb gemist, waarvan jij zegt, dit zou goed kunnen bijdragen?
Er zijn natuurlijk wel supplementen waarvan wordt beweerd dat ze positief werken. Bijvoorbeeld valeriaan, daar is ook eigenlijk weinig bewijs voor. Slaaptheeën over het algemeen, klinkt heel leuk. Staat er een beertje op, wat dan slaap is in een stoel. We weten allemaal welke dat is. maar het heeft ook vaak weinig effect op de slaap, weinig bewezen effect op de slaap, laat ik het zo zeggen. Dus als je het zoekt in de supplementenhoek, kijk, als we het over voeding in het algemeen hebben, dan kunnen we wel iets over zeggen, maar voeding zit sowieso heel erg in de kinderschoenen, het onderzoek daarna. Mensen die dus een eiwitrijk dieet hadden, in vergelijking met mensen die een koolhydraatrijk dieet hadden, die mensen die een eiwitrijk dieet hadden, die gingen beter slapen dan de mensen die een koolhydraatrijk dieet hadden. Dus die mensen wilden afvallen, in de ene groep hebben ze veel koolhydraten, andere veel eiwitten gegeven. Die eiwitgroep ging wat beter slapen dan de koolhydraatgroep.
Waar denk je dat dat door komt? Of was er een duidelijke reden waarom dat kwam? Of ja...
Nee, dat is eigenlijk onduidelijk waardoor het komt. Er zijn weinig... ze hebben gewoon vooral gekeken naar de macro's van... wat doet dat nou op je slaap? Gevonden dat dit... ze zeggen, ja, mogelijk past het meer bij het oorspronkelijke oermensdieet wat we hadden. Met wat meer eiwitten en wat minder koolhydraten. Dat is een beetje het idee, dat ons lichaam daar mogelijk beter op ingesteld is. Daarom ook wat beter gaat slapen. Maar het is allemaal een beetje gissen. We zien wel dus dat er klinisch... wel een effect is.
Ja, oké. Okay. Ja, want dat, dat vroeg me ook nog af. Als we dan kijken binnen het aspect van de dingen zoals melatonine. Want je zegt zelf van, het komt heel erg zeg maar elke keer terug op, op melatonine. Mm. Is dan niet eigenlijk melatonine het uiteindelijke supplement wat ja de enige echt daadwerkelijk goede...
Nou ja, melatonine is natuurlijk is wel iets wat echt iets kan doen op je slaapsysteem. Maar je slaapsysteem bestaat uit twee hele belangrijke componenten. De ene is je biologische klok. De andere is het opbouwen van slaapdruk. De ene heeft met melatonine te maken. De andere heeft meer met adenosine te maken. En wat ik in de praktijk heel veel zie... is dat mensen met slapeloosheid bijvoorbeeld... Hè, of mensen die minder goed slapen, onrustig slapen... die proberen dat op te lossen met melatonine.
Ja.
Maar wat ze dus aan het doen zijn... ze zijn eigenlijk een slaaptiminghormoon aan het gebruiken... om een slaapprobleem, wat meer op de andere kant zit... te verbeteren. En ik denk dan, je kunt geen adenosine nemen... want als je adenosine zou nemen... dan zou je een verlaging van je bloeddruk en van je hartslag krijgen. Dus dat is niet handig natuurlijk. Mm-hmm. Maar melatonine kun je wel krijgen. En dat is waarom heel veel mensen dat in één keer allemaal gaan gebruiken. En ik denk, ja, weet wel als je het gebruikt... waarvoor je het gebruikt. En dat is vooral die biologische klok. Je ritme naar voren halen.
Oké. Hey, ik zat trouwens wat me net te binnen schiet over dat voeding. Denk je niet dat het misschien zou kunnen komen doordat ja, de mensen die dan die koolhydraatrijk aten, om maar zo te zeggen, dat het een beetje met de insulinegevoeligheid te maken heeft? Omdat je natuurlijk als je meer koolhydraten eet, dat je dan insuline of meer, dat je bloedsuikerspiegel omhoog gaat, waardoor je
waardoor je eigenlijk meer effecten zou kunnen hebben op je slaap
actiever wordt en dat een soort negatief effect heeft op je slaap. Ja. Aangezien jij aangaf dat er niet een duidelijke reden was, kunnen we alleen maar speculeren. Maar
ja, dat is het vooral. Dus ik zou nu dan heel erg met jou mee gaan speculeren, maar dat ga ik niet doen. Dus ik zou het gewoon niet weten. Ik denk dat wetenschappers het zelf ook niet weten. Behalve dat ze soms zeggen, ja, het past beter bij mogelijk het oerdieet wat we ooit gehad hebben. Ja.
Ja. Oké. Waar ik wel benieuwd naar ben, en dat is eigenlijk een beetje voor de gemiddelde luisteraar die onze podcast luistert, die wel het bijvoorbeeld spiergroei wil maximaliseren, om zo te zeggen. Of in ieder geval het maximaliseren van de gezondheid.
Ja.
Wat zou vanuit jou de meest algemene tip zijn om dat wat het meest laaghangend fruit is, om het zo te zeggen? Want ik denk dat de meeste mensen het wel een beetje... Of dat die wel redelijk goede slaapconditie / hygiëne hebben. Mm-hmm. Alleen, wat zouden jouw tips zijn daarin?
Ja, ik denk sowieso, kijk eerst naar je stressniveau overdag. Dat is een hele belangrijke. Dus ben jij iemand die heel veel optimaliseren? Dat zijn vaak ook niet de minst perfectionistische mensen, laat ik het zo zeggen. Hè, dus optimalisatie, heel veel bezig met je gezondheid. Nou, daar zitten vaak ook bepaalde eigenschappen bij. Dat is iemand die wil het gewoon goed doen, ook voor zijn lijf, voor zijn... Nou, dus dan is de valkuil natuurlijk altijd weer dat je daar aan doorschiet. Dat je bijvoorbeeld ook heel veel dingen gaat meten. Hè? Bijvoorbeeld zo'n smartwatch die je gaat gebruiken.
Ja, daar gaan we het zo meteen nog over
hebben.
Daar
gaan we het sowieso over hebben. Maar let gewoon vooral ook op dat je slaap is ook loslaten. Dus probeer ook een heel klein beetje relaxed met die slaap om te gaan. Geef jezelf wel voldoende tijd om te slapen. Dus check echt die tweede week van je vakantie hoeveel tijd je nodig hebt, je slaapbehoefte. In combinatie met voldoende ontspanning overdag. En maak je vooral niet te veel zorgen over die slaap. Probeer gewoon inderdaad je avond wel lekker af te bouwen. 'S Ochtends voldoende licht, voldoende beweging. Maar dat doen deze mensen vaak sowieso al voldoende. En ontspanning overdag.
Oké, duidelijk. Nou, dan het laatste onderwerp wat ik nog wilde aansnijden. De sleep trackers. Want je hebt natuurlijk tegenwoordig best wel veel trackers op je telefoon.
Ja.
Waarbij ze claimen dat ze je slaap kunnen meten. Ben benieuwd hoe ze dat doen. Want dat ding dat zit niet aan mijn lichaam vastgeplakt. Ja, hij kan
zit
me misschien horen.
Op je schedel.
Hij kan me misschien horen snurken. Maar ik zou het bijzonder vinden als ze het daaraan kunnen meten. Ja. Je hebt tegenwoordig ook allemaal smartwatches. Mm-hmm. Wat ook heel populair is een Loom heet dat volgens mij. Werken die dingen nou echt?
Extra leuk! Doe mee aan onze maandelijkse winacties in de app en maak kans op toffe prijzen. Klik op de link in de beschrijving. Sportpoeder. Voor sporters, door sporters.
Nou, Om hersenactiviteit te meten, om slaap te kunnen meten, moet je dus een EEG hebben. Dus dat betekent dat je een soort onderzoek moet hebben van je hersenactiviteit. Nou, ik denk dat er geen enkele smartwatch is die je hersenactiviteit kan meten.
Ja, net aan hartslag.
Ja, dus je hebt allemaal te maken met allerlei afgeleiden van hoe je slaapt. Dus als we gaan kijken naar de betrouwbaarheid van de smartwatches, dan zien we over het algemeen dat de betrouwbaarheid en het schatten van welke fase je nu zit, maar zelfs of je nu wakker bent of nu aan het slapen bent, die is heel laag. Wat die dingen wel kunnen, want dat is wel belangrijk om te weten, is op het moment dat jij een normale slaper bent, je hebt niet echt slapeloosheid of iets anders, dan kunnen die dingen wel ongeveer aan het einde van de nacht inschatten hoe lang je ongeveer geslapen hebt en hoe lang je wakker gelegen hebt. Dat is wat ze wel goed kunnen. Als je slecht slaper bent, klopt dat ook niet. Dus als je slecht slaper bent, eigenlijk altijd advies, ga vooral zo'n ding niet gebruiken. Ben je goede slaper, kun je een beetje een inschatting maken van je structuur, hoe laat je naar bed gaat, hoeveel je ongeveer geslapen hebt. De rest is eigenlijk onbetrouwbaar. En ik zie heel veel mensen die kijken op zo'n ding en dan zien ze slaapscore. Zo, oh, slaapscore van 80. Gisteren was die nog 90. Nou, als iemand mij uit kan leggen wat de slaapscore betekent. Volgens mij is er geen enkele wetenschapper die weet wat het precies betekent. En de fabrikanten geven het niet heel duidelijk bloot wat het nou eigenlijk is. Dat vind ik al een beetje fishy. Dus ik zou er niet al te veel waarde aan hechten.
Ja. Ja, het is ook, jij geeft net dan die tips voor slaapoptimalisatie, dat je niet te veel moet stressen over je slaap. Maar ik denk juist dat je met zo'n sleep tracker, dat op het moment dat jij denkt, oh, ik heb prima geslapen, je wordt wakker, je ziet een score van 53%, dat je denkt, oh shit, helemaal niet goed. Nee. Weet je wel, dat ze daardoor juist meer gaan stressen dankzij die sleep tracker, in plaats van dat ze normaal hadden geslapen.
Dat blijkt ook, hè. Dus onderzoek waarin ze de sham data gegeven hebben, dus nepdata, die een beetje naar de negatieve kant afweek van wat er daadwerkelijk was, die maakte dat mensen minder goed gingen slapen. Omdat ze meer gefocust gingen.
Ja, omdat je denkt dat het niet goed gaat.
Ja,
dus hetzelfde als dat je al achteraan loopt bij een marathon. En je kijkt om je heen en je denkt, oh shit, ik ben de enige nog.
Dat gaat hem niet meer worden.
Nee, maar dan geef je het ook op. Dat is een beetje...
Ja, zeker. Ja.
Dus ik denk ook dat het een beetje tussen je oren zit dan.
Ja,
dus,
zeker. Ja.
Oké. Ja, interessant. Ik vind het altijd wel bijzonder dat er zo'n grote marketinghype omheen heerst over de over looms en allemaal sleep trackers, etc. Ja,
er gaan miljarden om. En
ja,
je
dat
zo
lijkt.
Zeggen, één ding wat heel belangrijk is, dat ik zeg het altijd, is gewoon sleep is cheap. Het enige wat je eigenlijk nodig hebt voor een goede slaap is een donkere kamer. Dat is voldoende tijd om te slapen. Vooral gewoon voldoende informatie ook over de slaap. Dat je weet wat normaal is, wat je ervan kan verwachten. Nou, als je die drie dingen hebt, dan ben je er eigenlijk al.
Nou, vind ik een hele mooie om ermee af te sluiten.
Ja.
Marijn, ontzettend bedankt weer voor jouw kennis en wijsheid. Ik vind het altijd heel interessant om zoveel mogelijk over slaap te leren. Want we hebben het er altijd heel vaak over dat slaap heel belangrijk is voor het leven. Wat natuurlijk zo is. Maar ik vind het ook leuk om de inhoud ervan te leren begrijpen. Dus ontzettend bedankt daarvoor. Ben je dit nou aan het luisteren en wil je nou ook meer leren over slaap? Zoals al vaker benoemd is dat het boek Slaap als een oermens ligt bij de Bruna. Dus daar kun je mee even tot scoren. Marijn, nogmaals ontzettend bedankt en een goede dag verder. Ciao!
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.